Ja, dat vanochtend even wakker werden en me niet echt heel erg goed voelde op dat moment. Maar ik dacht, de Heer heeft iets gegeven en dat gaan we gewoon doen. Dus we hebben veel voor even gebeden. En tijdens de aanbidding kreeg ik een enorme kriebelhoest. Maar we gaan gewoon door. Amen. Gewoon spreken. En vanochtend is de titel van de preek: kijk uit, heb je geestelijke ogen open. Ik wou hem nog langer maken. Weet je, maar kijk uit, heb je geestelijke ogen wagenwijd open. Maar dan dacht ik, ja, dan wordt hij ook weer zo lang, hè. De laatste tijd in mijn stille tijd en in de dromen die ik van de Heer ontvangen had en in verschillende gesprekken kwam het thema misleiding en het onderscheiden van geesten vaak naar voren. En ik was aan het bidden en voor deze ochtend van de Heer, wat mag ik brengen? En hij bracht me naar Joshua 9, waar het heel toevallig ook gaat over misleiding. Maar voordat we naar Joshua 9 gaan, wil ik het eerst hebben waarom het zo belangrijk is. Waarom moeten we dat thema bespreken? Kijk, nu krijg ik ook toch nog dat ding. Dankjewel. We gaan eerst kijken wat Jezus er zelf over zei. We gaan naar Matteüs hoofdstuk 24. We gaan eerst vers 3 en 4 lezen en daarna vers 10 en 11. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleidde. Dus de discipelen die vroegen van wat gaat er allemaal gebeuren. En het eerste wat Jezus eigenlijk tot hen zei, is een waarschuwen. Van pas op, want niemand je verleidt. Nou, dan komt er daarna een paar versen over oorlog, hongersnood en aardbevingen. En dan in vers 10 en 11. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Daar gaat het ook weer over, maar dan over valse profeten. Die zullen komen en zij zullen er velen verleiden. En dit zei Jezus tot hen, maar het betekent niet dat iets wat 2000 jaar geleden gezegd is, dat het nu niet meer aan de orde is. Als Jezus het toen al zei, dan zegt hij het nu ook tegen ons. Nee, het is iets van alle dag, want Satan ging toen rond en nu nog steeds. In vers 10 en 11 staat, als het einde in zicht komt, dat er vele valse profeten zullen opstaan. En vele zullen verleid worden. Het is niet maar een paar. Het staat niet, er worden maar een paar verleid. Er staat, er worden vele verleid. En dan kunnen we wel denken, dat overkomt mij niet. Maar dat dacht Petrus ook. Dat ging ook in eerste instantie niet helemaal goed. En daarom is het belangrijk om dit toch te bespreken. Ditzelfde stuk staat ook in het evangelie van Marcus. Alleen daar staat nog een extra toevoeging. Namelijk dat die valse profeten en ook valse christussen, dus mensen die beweren Jezus Christus te zijn, wonderen en tekenen zullen doen om zo de uitverkorenen, christenen, te verleiden. Dus het is niet alleen woorden die gesproken worden, maar ook tekenen en wonderen wat zal geschieden. Weet je, over het algemeen, zeker met wonderen en tekenen, vinden mensen dat vaak erg interessant. Ik denk dat als je een bepaalde conferentie hebt, of wat dan ook, en het zullen zeggen, oh, daar komt heel veel wonderen, heel veel gaat er geschieden. Ik weet zeker dat het enorm goed bezocht wordt. En als je zegt, nee, in die andere tent is het een fantastische, stevige bijbelstudie. Ja, als het tegelijkertijd plaatsvindt, zullen mensen toch eerder kiezen voor de wonderen en tekenen. In plaats van een hele stevige, mooie bijbelstudie. En wonderen en tekenen zijn geweldig, maar wel als het van God komt. als er iemand anders aan het werk is, is niet heel verstandig. Dus met deze intro van de woorden van Jezus zelf wil ik kijken naar Joshua. We gaan straks naar hoofdstuk 9, maar eerst, wie was hij? Wie was Joshua? En we hebben wel eens over Joshua gesproken. Vaak bespreken we dan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 24. Op zich is dat wel mooi, want hoofdstuk 1 gaat echt, dat is gewoon fantastisch als je het wilt hebben over het woord van God. Dan staat 3 keer in dat hij Joshua dag en nacht het woord moet bestuderen. Dus dat is fantastisch. En hoofdstuk 24 is de afscheidsreden van Joshua. Waarin hij de Israëlieten een keuze liet maken tussen God of de andere afgoden. Maar hij zei, van mijn huisgezin en ik zullen de Heere dienen. En dat is een enorme kracht, de Bijbeltekst. Joshua wordt voor het eerst vermeld in Exodus 17. En hij leidde Israëls leger in de overwinning op de Amalekieten. En de laatste een paar hoofdstukken verder in Exodus 24... dan is hij bij Mozes, bij de berg Sinaï, waar Mozes de stenen tafelen ontving. En weer later in Exodus 33, vers 11, in de tent der samenkomst, waar Mozes van aangezicht tot God sprak. En eigenlijk al heel vroeg gebruikte God Mozes om Joshua voor te bereiden op het leiderschap van Israël. Joshua was ook een van de 12 verspieders in nummer 13. En hij bleef staan in nummer 13, de verspieders, die toen naar Jericho gingen, die toen gingen kijken van, hé, wat is er allemaal aan de hand? Toen kwamen zij terug om uiteindelijk te vertellen, ja, maar het is goed. De Heer, die geeft ons het stuk land. En hij, samen met nog iemand anders, bleef als enige staan. En zeggen van, nee. De andere 10, die zeiden, oh nee, dat was veel te groot. Die mensen zijn veel te groot, veel te sterk. Gaat niet gebeuren. En ook in hoofdstuk 13 van Numeri krijgt Joshua, die heette eerst Hosea, maar God noemde hem Joshua. Een vers wat ik wel met jullie wil lezen is Deuteronomium 34, vers 9. Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had. In hoofdstuk 34 lezen we dat Mozes eigenlijk gestorven was. Maar net daarvoor gaf God eerst nog een paar instructies mee om uit te voeren. Zo zei hij tegen Mozes om Joshua te benoemen tot opvolger en hem de handen op te leggen. Op die manier werd Joshua gezegend in zijn nieuwe taak en kreeg hij de autoriteit en het mandaat om het te doen. Daarom staat er ook dat de Israëlieten naar hem luisterden. Maar wat er nog meer staat, is dat hij vol was van de geest van wijsheid. God gaf hem wijsheid. En dat is ook wel nodig als je een volk gaat leiden om het beloofde land in te nemen. In Joshua 24, vers 19 staat dat hij 110 jaar is geworden. En de gebeurtenissen in het boek voltrekken zich in de loop van 20 jaar. Het is geen moeilijke rekensom om te beseffen dat Joshua niet zo jong was. Toen hij de taak van God had gekregen. Nu was Mozes ook niet zo jong. Toen hij de taak van God gekregen had om het volk uit Egypte te leiden. Dus laat niemand je ooit vertellen dat je ergens te oud voor bent. Graag gedaan. Ja, een beetje bemoedigd. Ja. Ze moesten dus het land Kanaan veroveren. Het beloofde land. God had dat honderden jaren daarvoor ook al aan Abraham beloofd. En de verovering van het beloofde land kende eigenlijk 2 doelen. Ten eerste Gods oordeel vertrekken over de landen die daar woonden. Want in Genesis 15 zei God tegen Abraham dat hij zal sterven, maar dat het 4e geslacht zal terugkeren en het land in bezit zal nemen. Dan pas zal er zoveel ongerechtigheid in dat land zijn dat de maat van God vol is en God hen zal straffen. En ten tweede Israël zegenen. De opdracht om dit te doen staat in Deuteronomium 7, vers 1 en 2. Wanneer de Heere uw God u in het land gebracht zal hebben dat gij in bezit gaat nemen, en hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Gerazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Chivieten en de Jebusieten. 7 volken talrijker en machtiger dan gij, en de Heere uw God hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat. Dan zult gij hen volkomen met de band slaan. Gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Nog een simpele opdracht lijkt me. Het beloofde land moest ingenomen worden en er mocht met deze 7 volken geen verbond worden gesloten. Maar dan komen we bij Joshua 9. Laten we kennis maken met de Gibeonieten. Een volk dat ook in Canaan woonde en die de Israëlieten eigenlijk hadden moeten verslaan. Nou, dan zul je misschien denken, goh, Gibeonieten, dat heb ik net niet gehoord in dat rijtje. Nou, dat kan kloppen. Maar de Gibeonieten woonden in het land Kanaan en ze vielen eigenlijk onder de Chivieten. Andere vertalingen staat Hevieten. Maar het ging erom, er mocht geen verbond met hen gesloten worden. En ze moesten verslagen worden. Maar dat wilden ze niet. De Gibeonieten wilden geen oorlog voeren, de Gibeonieten wilden niet verslagen worden. En om maar niet gedood te hoeven worden, bedachten ze een plan, een listig plan. Het hele hoofdstuk, dat kan je thuis wel lezen, maar ik had zo'n idee als we dat hele hoofdstuk moeten lezen, is een beetje lang. Dus we pakken er elke keer een paar versen uit. En we lezen vanaf vers 3. Maar toen de inwoners van Gibeon gehoord hadden wat Joshua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Zij begaven zich als afgezanten op weg, namen versleten zakken voor hun ezels en versleten wijnzakken, gescheurd en weer dichtgebonden, en versleten opgelapte schoenen aan hun voeten en versleten kleren aan het lijf, terwijl al het brood van hun teerkost uitgedroogd was. Het was een en al kruimels. Dus wat was hun plan? De Gibeonieten wilden net doen of ze van een heel ver land kwamen. Om op die manier te laten zien dat ze geen gevaar vormden voor Israël. En ook niet verdreven hoefden te worden. Ze wilden met een list te werk gaan om een verbond te sluiten. Maar als je een verbond met een ander land sluit, betekent dat in ieder geval dat je niet vermoord wordt. En op zich het verlangen om niet te sterven, snap ik dan ook wel weer. Het is wel zo dat God verboden had om een verbond te sluiten met de inwoners van Canaan. Maar volken die buiten Canaan wonen, mocht Israël wel een verbond sluiten. Dus vandaar dat de Gibeonieten wisten, als we nou zeggen dat we niet uit Canaan komen, maar uit een heel ver land, nou, dan mag het vast wel. En om de schijn op te houden, maakten zij het zo dat je met je natuurlijke ogen kon zien dat ze ver gereisd hadden. Ze namen versleten zakken mee, zakken waaraan je kon zien dat ze gescheurd waren, weer dichtgenaaid waren. Ook hun kleren waren gescheurd en weer opgelapt. En het zou me ook niet verbazen als ze natuurlijk niet zo schoon waren. En daarnaast het beetje brood wat ze nog hadden was helemaal droog en verkruimeld. Met andere woorden, ze hadden erg hun best gedaan om te laten zien dat ze al heel lang gereisd hadden. En op een gegeven moment komen ze in de plaats Gilgal, waar Israël op dat moment was. En de Gibeonieten maakten hun wens kenbaar. Israël was in de eerste instantie voorzichtig en vroeg waar ze woonden, want ze herinnerden Gods opdracht maar al te goed. Maar het antwoord van Gibeonieten was als volgt, in vers 9 tot 11. Zij antwoordden hem: uit een zeer ver land zijn uw knechten gekomen, vanwege de naam van de Heere uw God. Want wij hebben de mare aangaande hem gehoord, al wat hij gedaan heeft in Egypte, en al wat hij gedaan heeft aan de beide koningen, de Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan. Sichon, de koning van Chesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astarot woonde. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tot ons, neem teerkost, dat is voedsel en drank, voor de reis mee en gaat hen tegemoet en zegt tot hen, wij zijn uw knechten, sluit dan nu een verbond met ons. Onderdeel van een list is vaak dat je niet helemaal de waarheid vertelt. En vaak met zo min mogelijk details. De Gibeonieten waren slim genoeg om niet de laatste oorlogen van Ai en Jericho te benoemen, maar alleen de veroveringen te noemen die op dat moment bekend waren bij de ver afgelegen volken. Toen Joshua specifiek vroeg waar ze vandaan kwamen, antwoordden ze niet. Het enige ze zeiden, wij komen uit een zeer ver land. Weet je, als ze nou hadden gezegd, nee, we komen uit Afrika of Amerika of Nederland, wat dan ook, dan weet je precies waar ze woonden. Maar ja, en eigenlijk hadden de Israëlieten alerten moeten zijn. Ze moesten geen genoegen nemen met een vaag antwoord. Want eigenlijk is je vraag dan ook niet beantwoord. Als je iets moet weten wat cruciaal is, zoals in dit verhaal, waar het cruciaal was voor de Israëlieten om precies te weten waar ze woonden, neem dan nooit genoegen met een vaag antwoord. Dat is dus het eerste punt. Luister goed naar de antwoorden die je krijgt. Punt 2 is nog een veel belangrijker punt. En dat lezen we in vers 14. Hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zijn raad pleegde de Heere niet. De Israëlieten proefden van het oude voedsel, maar ze gingen niet naar de Heer. Met andere woorden, ze vertrouwden op hun eigen zintuigen, hun eigen verstand. Want hun ogen zagen de versleten kleren en de versleten spullen. En hun mond proefde het oude brood. Voor hun was dit genoeg. En ze geloofden de Gibeonieten. Het is niet genoeg om met je natuurlijke ogen de listen van de duivel te doorzien. Voor de Gibeonieten was het niet moeilijk om alles oud te laten worden. Je bakbrood, laat het staan, het wordt vanzelf oud. Iemand kan zich beter of slechter voordoen dan hij of zij is. Moment. Je kan je uiterlijk makkelijk veranderen. En als je een beetje drama op school hebt gehad, dan kan je ook wel een beetje toneel spelen. Maar daarnaast hebben we niet te strijden tegen vlees en bloed. Daarachter zitten ook weer machten en overheden. De volgelingen van Christus laten struikelen en weghouden van Jezus is wat Satan probeert. Dat doet hij onder andere door list en bedrog. Want wat was het gevolg dat de Israëlieten niet alle volken kon verdrijven? Afgoderij. Andere volken hadden een andere religie. Dienden andere afgoden. En op het moment dat je ze niet allemaal wegdoet, met andere woorden, niet allemaal goed schoonmaakt. En we hebben net een prachtig ding gisteren schoongemaakt. Tenminste, ik niet persoonlijk, maar er waren er denk ik velen die gisteren hier aanwezig waren. En dan maak je het netjes schoon. En dan wil je natuurlijk dat alles netjes schoon is. En niet dat je dan nog hier een vlekje, daar een vlekje. En dan kom je binnen en oh ja, dat is ook niet schoon, dat is niet schoon. Je wilt het schoon hebben. En je wilt niet alleen maar fysiek schoon hebben, je wilt het ook geestelijk schoon hebben. En als de afgoderij in het land blijft, dan moest je wel sterk zijn om je niet in de verleiding te komen. We moeten dicht bij God blijven en met hem overleggen wat er aan de hand is en hoe we ermee om moeten gaan. God ziet immers alles en kan ons openbaringen geven van situaties waar wij tot op dat moment nog niet weten wat er precies aan de hand is. Hij kan ons helpen om niet alleen de fysieke dingen te zien, maar ook de geestelijke dingen. Het gevolg van Israël lezen we gelijk in het vers daarna, in vers 15. En Joshua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten. en de hoofden der vergadering bezwoeren het hun. Na verloop van 3 dagen echter, nadat zij met hen een verbond gesloten hadden, hoorden zij dat zij in hun nabijheid, ja, in hun midden woonden. Dus ze sloten niet alleen een verbond, maar ze sloten ook vriendschap met hen. En ik kan me best voorstellen, misschien dat Israël zoiets had, oh leuk, fijn, een keer een vriendschap, in plaats van alleen maar oorlog in te voeren. Maar uiteindelijk, na verloop van 3 dagen, kwamen ze erachter dat ze bedrogen waren. Het enige is, het is dan al gebeurd. Een verbond is een verbond, je kan niet terug. Je kan niet na die tijd denken, oh, wat hebben we 3 dagen geleden gedaan? Je kan daar niet van terugkomen. En zeker als je een eed gezworen hebt in de naam van de Heer. Want ja, je kan het verbond aan je laars lappen en denken, nou, het zal wel. Ik heb een eed gedaan, met mij het uit. We gaan gewoon strijden en vernietigen. Theoretisch zou dat ook wel kunnen, maar dat zal niet zonder gevolgen zijn. Want God weet wat je gezegd hebt en wat je gezworen hebt. Zelfs honderden jaren later hadden de Israëlieten daar nog last van. We maken even een uitstapje, komen we daarna weer terug bij Joshua 9. Maar we gaan even naar 2 Samuel 21. Vers 1 en 2. Ongeveer 250 jaar na Joshua liet Saul in zijn ijver de Gibeonieten, die als vreedzaam, vroom volk onder de Israël leefden, vermoorden. Sauls familie had naar het woord van de Heer die schuld ook op zich genomen. Vers 1 en 2 van 2 Samuel 21 staat: er was in de dagen van David een hongersnood, gedurende 3 jaren achtereen. En David zocht het aangezicht des Heren. De Heren zeide: op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Zelfs na zoveel jaren bleef de eed die ze toen gedaan hadden staan. De eed is niet verouderd, waardoor de gevolgen er niet meer zouden zijn. Tegenwoordig heb je wel eens dat je van die politiezaken hebt, en als het dan te lang geleden is, is die verouderd. Dat is bij God niet zo. God onthoudt wat je gezegd hebt. Zeker wat je als volk gezegd hebt. En in dit geval was het gevolg van dat Saul de Gibeonieten liet doden, dat er een hongersnood was in het land. Verder in dat hoofdstuk lezen we dat David verzoening zocht. En de Gibeonieten namen genoegen met 7 nakomelingen van Saul. Die werden gedood en de hongersnood was toen weer voorbij. En denk ik, oh, wat hard. Maar hij handelde wel overeenkomstig de wet die er toen was. Nummer 35, vers 31 en ook 33 staat onder andere dat op het moment dat je iemand vermoordt, zal de moordenaar ook gedood worden. Dit is dus een direct voorbeeld wat er gebeurt als je niet aan je woord houdt. Oorlog voeren met de Gibeonieten was dus geen optie. De enige optie die overbleef, lezen we in vers 22 van Joshua 9. Dus we kunnen weer terug naar Joshua 9. Vers 22. Daarna ontbood Joshua hen en sprak tot hen: waarom hebt gij ons bedrogen door te zeggen, wij wonen zeer van u verwijderd, terwijl gij in ons midden woont? Daarom vervloekt zijt gij, en nimmer zult gij ophouden knechten te zijn, houttakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Zij gaven Joshua ten antwoord: omdat aan uw knechten ten stelligste werd medegedeeld wat de Heer uw God zijn knecht Mozes geboden had, namelijk om het gehele land aan u te geven en al de inwoners van het land voor uw aangezicht te verdelgen, vreesden wij zeer voor u om onze levenswil. Daarom hebben wij dit gedaan. De opdracht van God aan Mozes was dus bekend bij meerdere volken. En dus wisten andere volken wat hun te wachten stond. Gaat het goed even? Moet even iemand kijken of... Ja. De Gibeonieten wilden liever knechten zijn dan gedood te worden. En aangezien dat de enige optie was die Joshua had, werden ze voor de rest van hun leven houthakkers en moesten ze water dragen voor de tempel. Joshua was een wijs man. Alleen dit verhaal laat ook zien dat zelfs een wijs man een misstap kan begaan. Daarom is het zo belangrijk om alert te zijn. Hoe doe je dat? We hadden al gelezen dat goed luisteren, geen genoegen nemen met vage antwoorden en de Heer raadplegen, dat het erg belangrijke dingen zijn. Maar hoe we het voor de rest nog kunnen onderzoeken, lezen we in Matteüs 7. We begonnen met Jezus, eindigen ook met Jezus vandaag. Hij is immers begint en het eind. En ik vond het ook wel mooi. Dan had ik een soort van drie punten preek. Jezus, Joshua, Jezus. Matteüs 7, vers 15 tot en met 20. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan uw vruchten kennen. Even een slokje water tussendoor. Ja. In Joshua 9 was het dat een vreemd volk bij Israël aanklopte voor een verbond. En juist doordat dat volk vreemd was, waren ze in eerste instantie voorzichtig. Maar wat nou als er list en bedrog voorkomt in de kerk? Jezus waarschuwt voor valse profeten die zich voordoen als schapen. Dus voordoen als mensen uit de gemeente. Laatst tijdens een gesprek aan het begin van een Bijbelstudie zei Kitty iets wat me tot nadenken zette. Want als iemand iets beweert of een profetie uitspreekt van een ander geloof, weten we al gauw, nou daar hoeven we niet naar te luisteren. Maar wat nou als iemand een profetie ontvangt, uitroept of iets spreekt in de naam van de Heer? Hoe weet je dan of dat wel of niet klopt? Want dat is wat er staat. Er zullen valse profeten in schaapskleren komen. Met andere woorden, zullen mensen voordoen als christenen. Die zullen komen en die zullen woorden spreken, profetieën uitspreken. Hoe herken je ze dan? Want ze zien eruit als schapen. En wij hebben tegenwoordig in oogkleppen ook allerlei schapen. Nou, probeer maar de ene schaap van de andere schaap te... Dat je denkt van, oh wacht, dat is één is nummer 1, dat is nummer 2. Je zegt hier dat we ze kunnen herkennen aan hun vruchten. En de vruchten zijn woorden en daden van een persoon. Valse profeten zijn dus onder andere te herkennen aan de manier waarop ze zich gedragen. Wat is hun karakter? Wat zeggen ze wel, wat zeggen ze niet? Spreken ze zegen of spreken ze vloek? En niet alleen op zondag, maar ook door de week. Van 2 uurtjes per week kan je iemand niet echt leren kennen. Want iemand je komt voor de deur, je komt binnen, dan zeg je iemand... Goedemorgen, je knuffelt of je geeft een hand of je geeft een zoen, maakt mij niet uit. Dan ga je zitten, dan ga je zingen, je gaat luisteren, dan ga je even koffie drinken en dan ben je weer weg. Op die manier kan je iemand niet leren kennen. Er is meer voor nodig. Want ja, als je koffie zit te drinken, zit je vaak maar met een stuk of 3, 4 mensen koffie te drinken. De andere 20, daar praat je op dat moment even niet mee. Dus je kan niet die even, dan moet je met iedereen 1 minuut gaan praten of zo. En dan ben je 20 minuten verder of zo. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Dus. En het gaat er niet om dat iemand perfect hoeft te zijn. Het gaat er ook niet om dat we een lijstje afwerken met eigenschappen. Maar wel hoe die persoon is in zijn relatie met God en met zijn broeders en zusters. In 1 Johannes wordt ook gewaarschuwd voor valse profeten en valse leraren. Maar een ander groot onderwerp in die brief is liefde. Johannes wist dat behalve een goede leer het erg belangrijk is om liefde naar elkaar te hebben. Maar heb je geen liefde, ken je God niet. God is liefde. Staat daarin. En we weten denk ik allemaal wel dat liefde niet alleen iemand paai is. En hi. Oh, liefde, alles. Hi. Niet alleen het please is. Niet een bolletje aaien. Maar er hoort ook eerlijkheid en openheid bij. Voor de dingen die je goed doet en ook voor de dingen die wat minder goed gaan. Weet je, in het Oude Testament waren er ook al valse profeten. Het is niet iets van iets nieuws. Het is niet van nu opeens. Nee, het was toen ook. En de profeet Jeremia had daar last van. Hij moest verkondigen dat de Israëlieten 70 jaar in ballingschap zouden gaan. Vanwege hun ongehoorzaamheid. En dan komt er iemand anders bij, Genania. Die zegt ook dat hij een profeet is. En die zegt, nee hoor, de Heer zegt, het duurt maar 2 jaar. Wie geloof je dan? Nou ja, als je het zwaar hebt, je wordt onderdrukt, de vijand komt eraan. En iemand zegt, nou, je gaat 70 jaar in ballingschap. Of iemand anders zegt, nee hoor, 2 jaar. En er waren wel meer profeten die zeiden, het duurde niet zo lang, het komt allemaal goed. Wie geloof je dan? Ik denk dat al mensen al gauw zeggen, oh ja, nee, maar de Heer straft ons vast niet zo lang. De Heer is liefde. Dus het wordt maar 2 jaar. Helaas. Ze moesten 70 jaar in ballingschap. Wat Jeremia gesproken had, was wel waar. Het kan dus ook zo zijn dat een woord van de Heer niet altijd prettig is. Maar dat het niet prettig is, betekent niet automatisch dat het niet waar is. Zeker als je kijkt hoe de Israëlieten op dat moment waren. Het was een gevolg van. Vanwege de ongehoorzaamheid van Israël, gingen ze 70 jaar in ballingschap. En dat is niet dat ze niet gewaarschuwd waren. Want in Deuteronomium staat ook al van die tekst dat de Heer zegt, ja, maar als jullie niet gedragen, als jullie je afwenden van mij, als jullie naar andere afgoden gaan, dan zal dat gebeuren. Het is niet dat ze het niet konden weten. Maar naast hun woord en daad is er nog een ander aspect, namelijk dat we niet iedere geest moeten vertrouwen, maar moeten toetsen. Dat staat ook in 1 Johannes hoofdstuk 4. Maar hoe doe je dat? Hoe herken je de Heilige Geest en of hij door iemand heen spreekt? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Weten welke geest er spreekt, de Heilige Geest of een andere geest? Ten eerste wat erg belangrijk is, is dat je gaat kijken wie spreekt er. Namelijk, iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, dat de mens op aarde geleefd en aan het kruis gegaan is en 3 dagen later weer is opgestaan en nu troont aan de rechterkant van God. Dat is belangrijk. Dan weet je, de Heilige Geest spreekt hier. Ten tweede, beveelt iemand zichzelf aan of wordt hij aanbevolen door God? Want in 2 Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 17 en 18, staat: maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Dus niet dat iemand binnenkomt, hallo, ik ben die en ik heb hier gediend, daar gediend en nou ja, hier kan ik ook wel werken. Nee. Zo gaat dat niet. Nederig zijn. Ten derde, als iemand spreekt of je ontvangt iets, stel jezelf dan ook de vraag, brengt het mij dichter bij Jezus? Op het moment dat je woorden ontvangt of profetieën ontvangt en je komt eigenlijk steeds verder weg te staan van Jezus, gaat er iets niet goed? Dan moet je echt bij jezelf afvragen, waar ben ik mee bezig? Waar luister ik naar? Welke invloeden hoor ik? Laat ik me door aantrekken? Is het goed voor mijn relatie met Jezus? Ten vierde, kijk of hetgeen gesproken is ook vervuld wordt. Dat gebeurde eigenlijk in het oude Israël, waarin Jeremia zegt, jullie gaan 70 jaar in ballingschap. Dat kwam uit, het werd vervuld, dus God sprak. En het is niet alleen daar, maar ook in Deuteronomium 18 staat het. Deuteronomium 18, vers 20 en 21 staat. Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat ik hem niet geboden te spreken, of die in de naam van de andere goden spreekt, die profeet zal sterven. En dat is ook bij de Hanania is dat ook gebeurd. Toen Jeremia gesproken had, 70 jaar, en toen Hanania aankwam, nee, het zal maar 2 jaar zijn. In datzelfde jaar overleed Hanania. Vers 21. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen, hoe onderkennen wij het woord dat de Heere niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des Heeren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hen niet vrezen. Ik vind het ook wel mooi dat dat daarachter staat. Gij zult voor hen niet vrezen, je zult niet bang voor hen zijn, je zult je niet laten beïnvloeden door zo'n persoon die eigenlijk leugen spreekt. Er zijn dus een aantal dingen die we zelf kunnen doen. We kunnen gesproken worden, toetsen aan het woord van God. We kunnen kijken of de woorden die gesproken worden ook uitkomen, vervuld worden. We kunnen kijken hoe iemand zich gedraagt. Maar bij dit alles wel leiding van de Heilige Geest. De Israëlieten gingen de mist in omdat ze niet met de Heer overlegd hadden. Ze deden het uit zichzelf. En ja, het is goed om bepaalde dingen zelf te doen, maar wel samen met hem. Er moet een juiste balans zijn. We kunnen ook niet zeggen, oh, het is van hem, dus ja, ik ga maar zitten in de stoel, ik ga maar lekker in het tonnetje zitten en het komt vanzelf. Balans. Nou, hij wil dat we zijn woord onderzoeken. Hem gaan zoeken. Tot hem gaan bidden. Heer, wat moet ik doen? Welke kant moet ik op? Ik heb dit ontvangen. Is het van u? Klopt het wat diegene gesproken heeft? De Heilige Geest geeft niks voor niks. De gave van onderscheiding. En het is niks voor niks dat de Heere Jezus waarschuwt. Voor valse leraren en valse profeten. Dat doet hij om een reden. En die reden is om alert te zijn. En wat ik net al zei, te onderzoeken met hem. Als laatste wat ik wil zeggen is dat we in relatie met Jezus, als we hem steeds beter leren kennen, ook steeds beter kunnen weten welke woorden waar zijn en niet waar zijn die gesproken zijn. Voorbeeld. Ik neem mijn vader even als voorbeeld, die is er toevallig vandaag. En de reden waarom ik hem kies is dat, nou, hij is mijn vader, ik ken hem al lang en ik ken hem ook al aardig goed. Als ik dus bij iemand anders kom en die zegt van ja, je vader heeft onlangs dit of dat gezegd, negatief zin, dan kan ik al aardig goed inschatten of dat het waar of niet waar is, want ik ken hem. En als ik twijfel of dat het klopt, dan kan ik doorvragen, goh, welke woorden heeft die persoon gesproken, hoe kwam het eruit. En als ik dan nog steeds niet zeker weet, dan ga ik naar hem toe en zeg ik, goh, die heeft dat gezegd, maar klopt dat wel? Nou, dan kan het zijn dat het klopt. En dat ik hem dus nog niet zo goed ken. Of het is een leugen, of er is een miscommunicatie. Want dat gebeurt ook heel vaak. En zoals je aardse vader of moeder goed kent en weet wat die persoon wel of niet zegt, zo wil God ook dat we hem leren kennen. Dat op het moment dat we iets horen dat niet klopt, dat wij gelijk al gaan nadenken. Hé, zal de God dit wel zeggen? Klopt dit wel? En dan niet gelijk om alles te verstoten, of een persoon die iets verkeerd gezegd heeft dan maar aan te vallen, maar wel om voorzichtig te zijn en te gaan onderzoeken, naar God toe te gaan. Ik heb dit gehoord, klopt dit wel? Het is niet automatisch zo dat het niet klopt, maar wees voorzichtig. wijsheid in deze is gewoon erg belangrijk. En met dat we hebben net de aanbidding gehad. En daar komt duidelijk naar voren. Speak Jesus. Spreek uit. En met dat lofgezang, wat we juist moeten spreken. En als we in een situatie zitten waar het niet goed gaat, juist moeten gaan spreken, gaan bidden en gaan lofzang. Is in dit verhaal nou net dat we ook snel moeten luisteren. En misschien iets minder langzaam moeten spreken. Nu je snel een verbond sluit en niet zelf zeggen, oh ja, dat is voor mij. Of dat klopt, of erachteraan rennen. Dat is eigenlijk de laatste wat ik ontving toen ik het schreef, preek. Snel in luisteren, langzaam in spreken. Als je wil weten, staat ook in de Bijbel. Jacobus 1, vers 19. Maar ik wilde er wel even aan toevoegen van de woorden die net, en de lofzang wat we net gedaan hebben, is juist dat we moesten spreken. En dat we leven gaan spreken. Maar als we woorden horen en moeten onderzoeken, dan moeten we dat juist snel in luisteren zijn. Amen.